Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Een warm welkom ook aan ieder die thuis of elders met ons verbonden is. Voorganger vanmorgen is dominee Fransen uit Pijnakker en organist is Simon van Hemsbergen. De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar mevrouw Angelique van Rooyen. Ook heb ik voor u een aanvulling op de zondagsbrief. De heer Jo Knook, die onlangs een heel ingrijpende operatie heeft ondergaan, is inmiddels verhuisd naar de Zeven Schakels. Huisje 267, Kamer C. En daar gaat hij de komende weken revalideren. De eerste collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie Bangladesh. Op de zondagsbrief is te lezen hoe deze minderheidskerk in dit land toch probeert om van betekenis te zijn voor de samenleving. En Kerk in Actie ondersteunt hen daarbij. Van harte aanbevolen. En de uitgangscollecte is voor het onderhoud. Tot slot nog graag jullie speciale aandacht voor de uitnodiging voor Hemelvaartsdag op 29 mei, waarvoor we dit jaar welkom zijn in Feyenoord. We beginnen met het zingen van Psalm 150, de verzen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Alles wat wij hopen, geloven en belijden op de naam van Jezus Christus onze Heer, het komt niet van mensen. Het is niet door mensen verzonnen of begonnen, maar het komt van Hem die onze God is. Heere is zijn heilige naam en Hem belijden wij samen met Israël, het volk van zijn eerste liefde, als de schepper van hemel en aarde, de God die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die niet in de steek zal laten wat zijn hand heeft opgevat om te doen. Gemeente, genade zij u en vrede van God, onze hemelse Vader, van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en van de Heilige Geest. Amen. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat we in de vrijheid van deze prachtige zomerdag mogen komen naar het huis dat tot uw eer werd gebouwd. En we zijn verheugd dat we omringd worden door broeders en zusters in het geloof, in u de eeuwige. Wij bidden uw zegen over ons samen zijn. En wij vragen of we even alle gedachten aan wat boos is, aan wat een tekortkoming is, aan wat ons kan bedreigen, aan wat we elkaar kunnen aandoen als we niet opletten, weg van ons wilt houden en ons wilt vervullen met uw liefde, die ook in deze dienst bij ons mag zijn. Dat bidden wij u in Jezus' naam alleen. Amen. De eerste tekst die ik lees is uit Matteüs 28. Woorden van Jezus zelf die tegen zijn leerlingen zegt: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. We bidden nu het Kyrie al zingend in wisselzang en daarna zingen wij staande het Gloria met gezang 299e.
Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Glorie, glorie aan God, hoog in de
laat ons bidden. Laat na de Sabbat, Vader in de hemel, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, vonden de vrouwen het graf van Jezus leeg. U, o Vader, bracht op deze eerste dag door de opstanding van uw Zoon vreugde voor heel de wereld, zoals u eens op diezelfde dag het licht schiep en scheiding maakte tussen licht en duister. Daarom stellen wij als uw gemeente hier in Willemstad deze dag van de overwinning op het duister en zijn krachten apart van alle andere dagen, om weer op te ademen bij de opening van het woord. Leer ons ook vandaag weer dat wij op weg zijn naar uw koninkrijk, dat wij moeten leren leven van uw woord, dat voor ons het brood des levens is, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zo, dan moet ik eens even kijken met mijn toneelkijker. Zitten ze er? Ja, er zit er toch eentje. Ja, we hebben nog één kindje, gelukkig. Nou. Maar dat is mooi. Ja, kom er maar even bij. Kun je me zo goed horen? Ja? Ik wil even een klein inleidingje houden. Niet alleen voor jou. Hoe heet jij? Moet ik hem aanzetten?
Ja, anders worden mensen thuis niks.
Dat moet. Zo. Okay. Bedankt. Hoe heet jij?
Sarah.
Sarah. Weet je wat dat betekent?
Sorry dat ik nog moet storen, maar hij staat nog niet aan.
Hij staat nog niet aan. Gelukkig een man van de techniek. Dank u wel voor het vakkundig ingrijpen. Sarah, weet je wat dat betekent? Dat betekent koningin. Wist je dat? In de taal van de Bijbel vroeger. Sarah, koningin. En er was een heel belangrijke Sarah in de Bijbel. En die was getrouwd met Abraham. Dus wie weet hoe jouw vriendje ooit gaat heten. Ja, dat zou kunnen. Zeg maar, ik doe het natuurlijk ook even. Waar is de camera? Waar moet ik kijken? Daar, ja, voor de kinderen thuis eventueel, die meeluisteren op dit moment. Er wordt straks een kinderverhaal verteld en daar heb ik de volgende inleiding bij. Er was dus een meneer en die reed met zijn auto over de Rijksweg en toen zag hij dat er aan de andere kant van de weg, dus degene die de andere kant op reden, een ongeluk gebeurde. En wat doe je als je een ongeluk ziet? Ja, dan ga je helpen, maar ja. Hij reed zo hard, hij moest de hele tijd voordat hij kon remmen. En dan moest hij weer terug en hij kon natuurlijk niet. Behalve de ingreep van een man had ik ook de touch of a woman nodig. Dat begrijpt u wel. Ja. Het ging over de meneer die reed die kant op. En toen zag hij aan de andere kant, waar ze die kant op reden, zag hij dat er een ongeluk gebeurde. Toen dacht hij, ik zie verder niemand, ik moet dat doen. Dus hij ging gauw remmen, ging over de wegberm, de middenberm heen. En toen ging hij zo naar dat ongeluk. En die heeft die meneer geholpen. Wat denk je, heeft hij daar goed aan gedaan als je iemand helpt? Je mag ook knikken of schudden. Ik vat dat op als een knikken, ja. Dat doe je natuurlijk, hè. Ja. Weet je wat nou het rare was? De politie kwam erbij. En die zag die sporen van hem door die berm. En ze zeiden, meneer, wat heeft u gedaan? U mag helemaal niet over die berm rijden. U krijgt een bekeuring. Hij zei, maar ik heb iemand geholpen. Die man die had een heel zwaar ongeluk. En als ik niet op tijd was geweest, want ik heb gelukkig EHBO gehad. Niks meer te maken, zei de politieman. U krijgt een bekeuring, want u mag niet door die berm. Vind je dat eerlijk? Nee, hè? Nee, nu schudt ze gelukkig van nee. Nee, dat is niet eerlijk. Nou, straks is er een verhaal waar ook iemand redt. En dan zijn andere mensen opeens boos. Dat waren wel dan geen politieagenten, maar ze leken er een beetje op, want ze speelden voor een politieagent. En dat verhaal ga jij horen straks. En dat is het verhaal van het badwater waarin een man genezing krijgt. En andere mensen zeggen, dat mag niet. Je hebt een regel overtreden. Fijne nevendienst. Moet ik hem nu vasthouden of... Oh, hij mag ook niet. Ik moet alles nog leren. Ja, u ziet wel, het is de eerste keer dat ik in de koepelkerk van Willemstad mag voorgaan. Dus alle geheimen hier, die moet ik nog doorgronden. Dat zal wel lukken. Dit was het kindermomentje. We gaan luisteren naar de schriftlezing uit Jeremia. Even kijken. Ja, door mevrouw Kamp. En daarna zingen we Psalm 89, vers 9.
We lezen Jeremia 33, vers 12 tot 16. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Er zullen in dit verwoeste land, waar mens nog dier meer leeft, rond alle steden weiden zijn. Waar de herders hun schapen en geiten zullen laten rusten. In de steden van het bergland, het heuvelland en de Negev in het gebied van Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem en rond de steden van Juda, zullen de schapen onder de tellende hand van de herder doorgaan, zegt de Heer. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een regelmatige teller laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen veilig wonen. En de naam van de stad zal zijn: de Heer is onze gerechtigheid.
De tweede lezing komt uit het boek Handelingen, de eerste 8 versen. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Tot zover de tweede lezing. Zingen we nu van lied 662, het eerste vers. En de epistellezing komt uit de tweede brief die de naam van Petrus draagt. En daarvan het derde hoofdstuk, de versen 4 tot en met 9. Waar blijft hij nu? Zullen ze smalen. Hij had toch beloofd te komen? De generatie aan wie deze belofte was gedaan is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping is geweest. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel en een aarde zijn geweest die door Gods woord gevormd worden, uit water, door middel van water. En dat de toenmalige wereld ook weer door Gods woord is vergaan toen ze door het water werd overspoeld. Maar door datzelfde woord worden de tegenwoordige hemel en aarde bewaard, om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien. Geliefde broeders en zusters, voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En niemand verloren gaat. Tot zover de lezingen uit Gods heilig woord. Jezus onze Heer heeft gezegd, je bent een gelukkig mens als je het woord van God hoort en het bewaart. Lof zij Christus. Amen. Wij zingen als voorbereiding op de verkondiging die als thema heeft, is nu het tijdstip aangebroken? Die vraag van de discipelen. Zingen we lied 756, de versen 1 tot en met 5. Na de verkondiging met als thema is nu het tijdstip aangebroken, is er eerst meditatief orgelspel waarvoor we de organist alvast bedanken. En daarna zingen we Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond, lied 766, 1, 2 en 3. Het lied van de belofte. Gemeente van de Heer. Ik blijf beneden staan, hoewel ik graag altijd kanseltrappen beklim. Maar door een operatie ben ik wat wankel op mijn voeten. Heb ik in overleg met de kerkraad besloten om hier te blijven staan. Gemeente, ik heb die vraag van de discipelen altijd heel goed begrepen. Heer, is dit de tijd waarin u het koningschap over Israël gaat herstellen? En al als kind dacht ik al, ik kom uit een kerkgaand gezin, dus ik zat al vanaf zo oud als kleine Sarah nu is, zat ik in de banken in de Hoflaankerk in Rotterdam, Kralingen, waar ik ben opgegroeid. En dan dacht ik al, ik zou dat ook gevraagd hebben, als het mocht. Heer Jezus, wordt nu alles zoals de mensen het hopen. U als zoon van David, de gezalfde uit het geslacht van de koning, op de troon van David, hier in Jeruzalem. Waarschijnlijk wisten de leerlingen van Jezus wel over de profetieën die erover gingen. hebben gelezen uit Jeremia, onder leiding van mevrouw Kamp. Dank u wel daarvoor. Dat er komt een dag dat ik aan Davids stam een rechtwaardige telg laat ontspruiten. In zijn dagen zal Juda behouden worden. Zal het hele volk veilig wonen. En iedereen wist wat de telg van David was. Ja, dat was een nieuwe loot. Die ontsproot aan de afgehouwen stamboom van Isaïe. Een afstammeling van Davids oud geslacht. En de profeet Ezechiël had het ook gezegd. In die dagen dan zal ik één herder over hen aanstellen. En die herder zal hen weiden en leiden. Mijn knecht David. En ik de Heer zal hun tot een God zijn. En David mijn knecht zal vorst zijn in hun midden. En Lucas, die hebben we niet gelezen, heb ik de vorige keer uitgepreekt, die meldt in zijn evangelie dat de Emmausgangers, die hadden diezelfde vraag. Wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël zou herstellen. Dat zeggen ze tegen de man die hen achterop loopt. Maar hun ogen die zijn bevangen en ze herkennen Jezus niet. Maar ook Johannes de Doper. Lang voordat Golgotha en Pasen zouden gebeuren. Die laat vragen als die bij Herodes in de gevangenis zit omdat hij hem de les heeft gelezen. Bent u het nou die komen zou? Of hebben we een ander te verwachten? Ik heb dat altijd zo goed begrepen. Ik stelde mezelf al, ja goed, ik was klein, maar ik dacht, als ik groot ben, tussen die leerlingen van Jezus. En ik voelde hoe zij de wonderen van de Heer en zijn werk en zijn woord van voor zijn lijden en sterven allemaal hadden gezien en meegemaakt. En ik wist gewoon hoe ze zich moesten voelen. Ze waren fantastisch blij dat Jezus weer leefde. Omdat hij na Pesach 40 dagen lang op een totaal andere manier bij hen was dan vroeger. Want hij was er dan wel en dan weer niet. Hij was er op onverwachte momenten. Hij overtuigde hen door het eten van een stukje vis dat hij lichamelijk onder hen was. En hij sprak met hen over al de dingen van het komend koninkrijk. Jezus was er. Moet ik ergens rekening mee houden? Moet de microfoon harder staan? Ik ben weer veel te vrij. Als ik zo mijn hoofd hou, maar ja, dan ben ik minder expressief hoor, want ik sta nooit stil bij een preek.
Als u dicht bij de microfoon blijft, dan voelt het goed. En als u vrij wilt bewegen, mag u hem ook vasthouden. U wil vrij bewegen.
Ik ben een bewegelijk man. Dank u wel. Zo goed? Dank u wel. Ja. Jezus was er in die 40 dagen na Pesach. En toch was hij er anders. Hij was er lichamelijk. En toch was hij ongrijpbaar. Het was duidelijk dezelfde Jezus. Want hij zei tegen Thomas, kom eens hier. En voel eens in mijn zij en aan mijn handen. En toch was hij op een overduidelijke manier niet dezelfde mens meer als zij. Ik herkende dat bij de leerlingen, dat gevoel. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat nou de belofte verder? Hij heeft de dood overwonnen. Zo moet het blijven. En ik herinnerde mij Petrus, die bij de verheerlijking op de berg ervoor pleitte dat Mozes en Elia zouden blijven. Petrus wilde er toen al een hut voor bouwen. Laat ze een hut bouwen, dan kunnen ze blijven. Ik wil alles bij me houden. Heer, is dit de tijd
waarin u het koningschap over Israël gaat herstellen, is nu het tijdstip aangebroken. Want als Jezus het koningschap over Jeruzalem nu zou gaan bekleden, dan was het voor iedereen duidelijk. Hij is de Heer, de koninklijke tijd gaat beginnen en de mensen zouden zingen en juichen, majesteit, groots is zijn majesteit. U kent dat niet wel, hè? Dat zouden ze met heel veel overtuiging doen. Dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert. Of met de woorden van Psalm 150, die liet ik natuurlijk niet voor niets zingen. Looft de koning van het heelal om zijn wonderbare macht, om zijn heerlijkheid en kracht, van zijn naam en eeuwig wezen. En ik voelde het en ik verlangde ernaar. En als ik eerlijk was, dan voel ik het nog steeds. Vanmorgen weer, toen we Psalm 150 zongen als beginlied, dan voel ik de majesteit van God in mijn hart. De kracht van Jezus spreken en handelen had bij velen al de profetische belofte in herinnering gebracht. En nu is Jezus opgestaan. En nu zijn die verwachtingen extra hoog gespannen bij de 11 nog trouwe discipelen. Het herstel van het koninkrijk onder het huis van David. Maar let erop dat de Heer deze verwachtingen helemaal niet corrigeert. Hij zegt niet tegen de discipelen: het spijt me, jongens, maar dat hebben jullie verkeerd begrepen. Hij zegt wel: God houdt de kennis van het moment waarop dat geschieden zal aan zich. Jezus ontkent de verwachtingen niet. Maar hij ontkent ook het verlangen niet. Maar hij wijst de leerlingen erop dat alles in Gods hand is. En dat wij zijn plan niet kennen tot in de details. Want anders zouden we nog over hem willen beschikken. God kent de tijden en de gelegenheden, de tijdperken en de ogenblikken van de wereldgeschiedenis. Zijn leerlingen mogen verwachtingen koesteren. Ze moeten leven met de belofte voor het herstel. Maar het zal langer duren dan ze dachten. Voordat Israël aan de beurt komt, zal er eerst wat anders moeten gebeuren. Voordat de volkeren tegen elkaar kunnen zeggen, de Verenigde Naties: kom, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Gods, van de God van Jacob. Die zal ons onderrichten, die zal onze weg wijzen en wij zullen zijn paden gaan bewandelen. Voordat de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem, om daar het recht van de koning der heerlijkheid te horen, zal er een tegenovergestelde richting zijn. Niet naar Jeruzalem, maar vanuit Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem naar de volkeren. En die beweging zal komen door mensen die de kracht van de geest zullen ontvangen. Door mensen die ingeschakeld worden in het wonder van het evangelie van bevrijding. Niet alleen het volk van Abraham, Isaac, Jacob wordt verlost. En verlost betekende voor de oren van de discipelen op dat moment bevrijd van de bezetter Rome. Nee, het heilsplan van God omvat de hele wereld. Alle dingen nieuw. Jeruzalem, Judea, Samaria, maar het houdt pas op bij de uiteinden van de aarde. Laten we ons dat voorstellen. Oekraïne bevrijd. Geen raketten meer. Het Midden-Oosten bevrijd van alle strijd en aanslagen. de hele wereld bevrijdt. Van brandende monden vol grootspraak. Vol zelfverheffing. De hele schepping bevrijdt. Van uitbuiting. Daar, in dat grote plan, is ergens het plekje van de discipelen van Jezus. Zij zullen daarin hun rol spelen. Maar ze worden niet gekend in wat er met hun volk of hun staat zal gebeuren. Dat moeten we aan God overlaten. De opstanding uit de doden door Christus op paasochtend. De hemelvaart die we binnenkort mogen vieren. Die zijn niet het einde van het grote verhaal van Jezus, de Zoon van God. De Heilige Geest heeft de einden van de aarde op het oog. En als ik eerlijk ben, nogmaals, dan geef ik toe dat ik het heel jammer vond eigenlijk. De Heer leeft, het bewijs is geleverd, nu kan niemand om de waarheid heen. Dus alle volken, alle naties, kom en geef eer aan Jezus de Koning. Het Rijk mag beginnen, maar de Bijbel is geen sprookje. De Bijbel is geen sprookje. Een sprookje zou zo eigen eindigen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Nee, de Bijbel is ook geen relaas van de Messias die komt om alle onrecht, alle oorlog, alle onderdrukking en criminaliteit in een hevige titanenstrijd weg te vagen om daarna op de troon te gaan zitten. Vertelt de Bijbel niet in alle eenvoud hoe de Messias wordt geboren in Bethlehem? Op dat moment is het land van de Messias bezet door de troepen van de keizer in Rome. Jezus werd geboren in een bezet land. Maar heeft, nadat hij volwassen was, nooit opgeroepen tot verzet. Jezus richtte geen ondergrondse beweging in Israël op. Paulus, de grote evangelist, die heeft in al zijn brieven nergens opgeroepen tot wapengeweld. Om een heel groot christelijk rijk te gaan stichten. Zoiets als het Romeinse Rijk na de bekering tot het christendom. De enige wapenen die Paulus beschrijft, dat is de waarheid als een gordel, de gerechtigheid als een panzer, de inzet voor het evangelie als schoenen aan je voeten, het geloof als een schild en de verlossing als een helm en Gods woord als het zwaard van de Heilige Geest. Dat zijn de wapenrustingen van de christen. Nee, Jezus zegt maar één ding. Jullie moeten mijn getuigen zijn. En dat is het fundament van alle geloof. Dat is natuurlijk in de eerste plaats ooggetuigen, want ze hebben alles meegemaakt. Ze mogen zeggen wat ze gezien hebben. De leerlingen moeten melding maken van Jezus' optreden, zijn wonderen, zijn genezingen, zijn dood, zijn opstanding en zijn opname. Maar we kunnen ook op een andere manier getuigen. Getuigen in rechtszaak. Voor of tegen. Getuigen à charge of à décharge. Vanaf Pinksteren zullen de discipelen elke dag rekening moeten houden met aanklagers en aanvallers van het christelijke geloof. Tegen die aanklagers zullen ze alleen met de kracht van de Heilige Geest getuigen moeten zijn en kunnen zijn voor Jezus. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Ook als dat niet gemakkelijk is. Want getuigen zijn brengt immers vaak lijden met zich mee. Nou, daarvan staat het boek Handelingen vol. Denk aan het leven van Paulus. Af en toe bracht hij er wel net levend af. Maar hier komen wij, gemeente van Willemstad, in het vizier van het evangelie. En we moeten dat aan onszelf vragen. In hoeverre zijn wij getuigen van zijn vrede? Gewoon in de gesprekken met familieleden, met vrienden, met collega's. Getuigen wij voor Jezus? Of houden we maar in valse schaamte onze mond? Ooggetuigen kunnen we niet zijn. Nee, dat klopt. Maar wel kunnen we een goed getuigenis afleggen van de Heer. Ook als dat gek gevonden wordt. Je hoeft de televisie maar aan te zetten en je hoeft niet lang te wachten voordat er iemand een schampere opmerking maakt over het geloof. Ik las laatst een recensie van iemand uit mijn dorp die veel boeken heeft geschreven. Ik las het in het Universiteitsblad. Ik heb in Leiden gestudeerd. En hij ook. En toen zei hij, mijn geloof heb ik verloren. En dan moet u niet schrikken hoor, maar het is echt waar, dat zei hij. Mijn geloof heb ik verloren toen ik hoorde dat de paus een moordaanslag had overleefd. En dat hij toen zei, door de kracht van Maria ben ik bevrijd van alle narigheid. En ben ik behoed voor de dood. En, schreef hij erbij, tot mijn grote schrik ging hij in de reis daarna in de pausmobiel reizen met kogelvrij glas. Toen dacht ik, wat is dat schijnheilig? En toen moest ik denken aan wat ik hoorde van mijn lieve moeder, die mij in het geloof heeft opgevoed. Die zei, denk om jongen, God houdt van je, maar je moet nooit God verzoeken. Je moet nooit God op de proef gaan stellen, omdat hij zich aan jou moet bewijzen. Ik zeg, maar hoe bedoelt u dat, moeder? Ze zei, je moet nooit gaan zeggen, God houdt van me, dus zal hij me wel beschermen, en dan ga ik maar voor de tram liggen. Dan houdt God de tram wel tegen. Nee, zei ze, dat is God verzoeken. Toen dacht ik, ja, die paus had natuurlijk groot gelijk dat die kogelvrij glas in die pausmobiel zette. Dat heeft niks te maken met de kleingelovigheid. Dat heeft te maken met wat iedere christen weet. Dat je God niet op de proef kunt stellen om jouw zin te krijgen. Nou, op die manier, hele sluwe redenering, heeft die schrijver, die ik verder niet bij naam zal noemen, het geloof vaarwel gezegd. Ja. Nou ja, wat doen we dan als we getuigen zijn? Blijven we getuigen als op het werk gek wordt gedaan? Met onbeschaving, met krachttermen. Blijven we getuigen als je hele nauwe vrienden hebt die openlijk zeggen, ik doe nergens meer aan, ik geloof alleen in mezelf. Ik ken ze, die mensen. En dan denk ik wel eens, was het nou maar zover dat dat tijdstip zal zijn aangebroken, zodat het voor iedereen duidelijk wordt wat de profeten hebben gezegd, wat de apostelen hebben bevestigd. Was het nou maar zo dat de Verenigde Naties elk land opriepen om een delegatie te sturen naar Jeruzalem waar koning Jezus troont? Nee, zover is het nog niet. En voor zover wij naar de wereld nu kijken, is het nog lang niet zo. Echt niet, nog langer niet, nog langer niet. En het is niet aan ons om te weten wanneer het wel zo zou zijn. En 2 Petrus maakt het zo duidelijk. Hij zegt, voor de eeuwige God tellen 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. God is niet traag. Nee, God is geduldig. Waarom is God geduldig? Omdat hij een gunnende God is. Hij verlangt ernaar dat iedereen ruim de tijd krijgt om tot inkeer te komen. Dat niemand verloren gaat voor het Nieuw Jeruzalem. Maar intussen vraagt hij aan ons, wees mijn getuige. Heb een goed woord paraat als je over je geloof in mij spreekt. Schaam je niet voor het evangelie van de belofte. Aanvaard desnoods het lijden omwille van mijn naam. Maar wees een getuige en blijf een getuige. Hou vast aan mijn woord. En word nooit als die postchristelijke moderne mens die zegt, oh ja hoor, ik wil wel in God geloven als die eerst eens wat voor mij doet. Draag het als een lichtpuntje op uw voorhoofd. Als een anker in uw hart. Dit heeft de Heer beloofd. Ik ben met u voltooiing van de wereld. Gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Geloof dit evangelie en leef. Amen. Thank you. Ja, in het verhaal van de man die zich moest baden in het badwater van Siloam, daar mogen we weten dat de discipelen die waren er waarschijnlijk wel over eens dat Jezus dat wonder deed, maar degenen die, laat maar zeggen, de tempelpolitie, die vonden het heel verkeerd dat Jezus hem had genezen, want het was op een zondag gebeurd, pardon, op een sabbat gebeurd. En dat mocht niet. Dus hij had een gebod overtreden. Nou, ik denk dat het wel een mooi verhaal is geweest. Ja. We gaan met elkaar bidden. Danken en bidden. We hebben al wat namen gehoord van de voorbeden. We zullen dat eerbiedig voor de troon van Gods genade brengen. Laten we de gebeden beantwoorden met het Onze Vader, wat we samen willen bidden. Is dat de gewoonte in de kerk, Onze Vader, hardop? Ja. We vouwen de handen. Vader in de hemel, u dankend, o God, uw naam prijzend, komen we in dit gebed voor uw aangezicht. Als leden van uw gemeente, die zich moet staande houden in een wereld vol beproevingen van onze verbondenheid met u. Wij danken u eerst voor de vrijheid in het aanroepen van uw nooit genoeg volprezen naam. De vrijheid voor onze gemeente om zonder vrees te mogen samenkomen op de dag van de opstanding van onze Heer en Heiland. Want in de wereld, o God, klinken monden vol grootspraak, klinken argumenten vol sluwe verdraaiing, harde en onmenselijke taal van wapens wordt gehoord in de meest verschrikkelijke vormen, wapens van dood en verderf. In de wereld klinkt ook de taal van hebzucht en van grootmacht in sluwe vormen van misleiding. De wereld maakt de vrijheid van mensen ondergeschikt aan vermeende belangen van mensen, van individuen, van dictators, die gekenmerkt worden door machtswellust. En wij komen voor uw aangezicht, o God, om te belijden dat wij deel uitmaken van deze mensheid, die zich telkens weer verheft in brallende taal of diabolische diplomatie, die uitloopt op uit de hand gelopen geldingsdrang en eigenwaan. Leer ons, o God, door uw geest, dat onder ons de gezindheid moet heersen die Christus Jezus had. Hij was in de gestalte van God, maar heeft daar geen enkele aanspraak op gemaakt, deed afstand van zijn hoge positie en nam de gestalte van een dienstknecht aan. Vader, wek door de kracht van uw geest in alle landen ter wereld boodschappers van dit evangelie, om deze boodschap gestand te doen. Het is, het lijkt, zo gewoon geworden dat de oude wet van oog om oog en tand om tand wordt toegepast. O Vader, de lijst is zo lang, maar we noemen Jemen, we noemen Gaza, we noemen Syrië, we noemen Iran, Kashmir, Oekraïne, Rusland, Israël. En waar ook ter wereld, waar mensen ideologieën menen te moeten onderstrepen met grootspraak en met geweld, dat op zijn beurt weer tegengeweld oproept. En zo gaat het door in een oplopende spiraal van verlies aan mensenlevens. Vader, we voelen ons machteloos bij alle berichten over inslagen van duizenden raketten, over slachtoffers van wapenen. En daarom bidden wij tot u om de kracht van de Heilige Geest, die de harten kan bewerken, die keiharde meningen kan doen smelten door het licht en de ontroering van uw belofte, de boodschap van uw koning, komend koninkrijk. Uw koninkrijk laat het komen, o Vader. We bidden voor onze gemeente, dat die zo mogen blijven staan in de eenvoud van geloof en hoop en liefde. Dat bidden we voor onze ambtsdragers, om moed en om zegenrijk volharden. En dat bidden we voor onze zieken, om een vertrouwen dat
uw hand ons leiden zal. We doen voorbeden en wij noemen voor uw aangezicht mevrouw Angelique van Rooyen, mevrouw Ad Knook, opgenomen voor revalidatie, die ook haar zus heeft verloren. Mevrouw Jacques van den Bergen, die moet gaan starten met een chemokuur. Meneer Jo Knook in de Zeven Schakels, die moet revalideren. Vader, we bidden voor hen, maar we bidden voor allen die door een moeilijke tijd gaan, dat ze zich getroost en gesterkt mogen weten door de liefdevolle Vader in de hemel. En voor hen die de liefde en de vrede najagen op zuiver wijze, bidden wij dat ze mogen bijdragen tot het uiteindelijke doel dat u ons beloofd hebt. Alle dingen nieuw. Hoor zo ons gebed en zegen ons hart en zegen onze tong wanneer wij met elkaar bidden wat Jezus zijn leerlingen heeft geleerd en zo ook ons. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We hebben nu de gelegenheid om onze gaven uit te reiken. U hebt gehoord, de eerste is voor plaatselijk kerkwerk en de tweede is voor kerk in actie voor Bangladesh. En dan kan de uitgang is er nog voor de kerkrentmeesters een collecte.
Lieve broeders en zusters, als bedienaar van het woord van Jezus Christus mag ik op uw voorhoofd en in uw hart de kostbare gave leggen, de zegen van de Allerhoogste. Neem die mee vanuit deze plek van dit Godshuis naar de plaats waar u gesteld bent in deze wereld en deel van die zegen uit als een goede getuige van de Heiland die opgestaan is. Omhoog de harten. De genade van onze Heer en Heiland, Jezus de Christus. De liefde van God, onze hemelse Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft. En de troostende en inspirerende nabijheid van de Heilige Geest met u allen.
Thank you. Test. Test. Hoi Jacob, hoi. Ben ik nou te verstaan of niet? Ben ik goed te verstaan?
De uitzending
staat maar. Ja. Zet ik me even uit? Even wachten.